opstaan in afwijking van wat Habakkuk ons voorstelt. En toch ook weer niet helemaal in afwijking van wat de profeet ons gezegd heeft. Want hij is door de Heere gebruikt toen hij deze woorden neerschreef om een van de fundamentele geloofswaarheden waar later de apostelen op kunnen voortbouwen neer te leggen. Maar enigszins in afwijking dus van wat we normaal doen als we een bepaalde pericoop uit het boek Habakkuk lezen en proberen daar het een en ander uit te leren, willen we ons vanavond concentreren op wat we dan zouden kunnen noemen een meer dogmatisch onderwerp. Een onderwerp uit de leer der kerk, de rechtvaardiging door het geloof. Ik zei u al dat er alle aanleiding is, want als u met mij even meebladert in het woord van God, dan zullen we vinden dat dat woord uit Habakkuk 2 vers 4 inderdaad in de brieven op drie plaatsen terugkomt. In de eerste plaats in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Als Paulus in dat eerste gedeelte het hele thema van de Romeinenbrief even kort aanduidt en dat later in het vervolg gaat uitwerken, dan zegt hij in de versen 16 en 17, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid en iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is het eerste citaat. Het tweede vinden we in de Galatenbrief, in het derde hoofdstuk, in het elfde vers. Daar schrijft de apostel het in een heel ander verband. Daar schrijft hij het over in het kader van de ongenoegzaamheid van de wet om zondaren zalig te maken. En dan ziet hij in dat citaat uit Habakkuk een tegenstelling tot de Joodse opvatting. De Joodse opvatting was dat mensen gerechtvaardigd werden door de wet en door de gehoorzaamheid aan de wet. Nou, dat is de leer die de apostel met name in de Galatenbrief radicaal afwijst. En hij doet dat ook in vers 11 van Galaten 3. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want... En dan weer Habakkuk citaat, de rechtvaardige zal niet uit de wet, maar uit het geloof leven. En dan nog één citaat, en dat is in de Hebreeënbrief, in het tiende hoofdstuk, bijna aan het eind van dat hoofdstuk. En daar staat het nog weer in een heel ander verband, daar gaat het over de verdrukking en het lijden dat over de christenen gekomen is, waar de Hebreeën ook mee te maken gekregen hebben. In vers 34, in vers 33 al, daar spreekt de apostel dat ze smaadheden en verdrukkingen meegemaakt hebben en dat ze, vers 34, de beroving van hun goederen met blijdschap hebben aangenomen. Nu, dat zal zo blijven, die tijden van beproeving die zullen er zijn, totdat de Heer Jezus wederkomt en dan schrijft de apostel in vers 37, want nog een zeer weinig tijd zijn hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. En in die tussenliggende periode zal dit de waarheid in de beleving van Gods kerk dienen te zijn, dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. Nou, in Hebreeën 10 niet zozeer, maar in Romeinen 1 en in Galaten 3 gaat het wel degelijk om de leer van de rechtvaardiging uit en door het geloof. En vandaar dat er vanwege dit frequent citeren van Habakkuk 2 vers 4 in het Nieuwe Testament alle aanleiding is om ons vanavond met de leer van de rechtvaardiging bezig te houden. Dat is een belangrijke leer, een belangrijk onderdeel van de leer. Luther heeft gezegd, de rechtvaardiging door het geloof, door de toerekening van de gerechtigheid van Christus, is het geloofsartikel waarmee de kerk staat of valt. Naar de mate waarin de kerk deze waarheid verstaat, benadrukt en uit de kracht ervan leeft, is zij een krachtige, levende kerk of een verworden en stervende kerk? Namelijk als ze er niet uit leeft en er niet bij leeft. Dus Luther zegt het nogal heel sterk, het is het geloofsartikel waarmee de kerk staat of valt. En dat belang moeten wij inderdaad goed zien. denk dat het in onze tijd in het algemeen gesproken te weinig gezien wordt. En dat zou ook wel weer een van de oorzaken kunnen zijn, als Luther gelijk heeft, van de ingezonkenheid en van de geesteloosheid. Een kerk waar deze leer niet centraal staat en waar niet uit en bij geleefd wordt, is, zo zei Luther, een verworden of een stervende kerk. Nou, misschien moeten we dan zeggen, nou, daar ligt een van de oorzaken van het feit dat het zo geesteloos is in de kerk. En de geschiedenis laat zien dat Luther eigenlijk wel gelijk had. Want telkens weer als er een opleving was, dan ging dat gepaard, en wat er nou eerst was en wat er twee was, dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar het ging wel hand in hand, die opleving en een krachtige prediking met sterke nadruk op de rechtvaardiging door het geloof. Het grote belang van deze leer zien wij niet alleen als wij een citaat uit Luther lezen, maar dat zien wij voornamelijk ook als wij op de schriften letten, want de Heere legt er in zijn woord ook nogal eens een keer de vinger bij. Paulus is met name gebruikt om deze leer uiteen te zetten, deze leer door te geven, maar de apostel Paulus kon zich, we zien dat in het citaat uit Habakuk, nogal eens een keer beroepen op het Oude Testament. Niet alleen trouwens op Habakuk, de psalm waar we mee begonnen zijn vanavond. Psalm 32 wordt in het vierde hoofdstuk van de Romeinenbrief door de apostel nogal uitvoerig geciteerd. Ook waar het over de vergeving, over de rechtvaardig verklaring van de zondaar gaat. De zondaar die zijn schuld vergeven en zijn ongerechtigheden uitgedelgd krijgt op en na schuldbelijdenis. Wel nu, inderdaad, de Heere wijst nogal eens een keer op het grote belang van deze zaak. En als we nou eens één ogenblik proberen in te denken, wie God is en wie wij zijn, dan denk ik dat we er langs die weg ook wel toe moeten komen om te concluderen dat de leer van de rechtvaardiging uitermate belangrijk is. Wie God is, de heilige, de rechtvaardige, in wie krachtens zijn heiligheid, krachtens zijn heilig wezen, alles tegen de zonde gekant is. God kan de zonde niet aanschouwen en in vrede met de zonde leven. God reageert tegen de zonde en zijn reactie tegen de zonde is zijn toorn, zijn gramschap. En daarom zegt de schrift ook dat God de schuldige geenszins onschuldig zal houden, maar dat hij een ieder vergelden zal nadat zijn werk zal zijn. En het is deze heilige, deze rechtvaardige God met wie wij te doen hebben, die onze rechter een keer zal zijn. En die over ons hele leven recht zal spreken. En dan zal hij de schuldige niet onschuldig houden. En dan zal hij geen zonde en geen ongerechtigheid over het hoofd zien. En dan zal hij, als hij ons in het gericht betrekt, niet alleen aanwijzen wat we misdaan hebben met onze zondige daden. Maar Romeinen 2 vers 16 zegt ook dat dat gericht zal gaan over de verborgenheden des harten. Over wat er binnen in het allerinnerlijkste van de mens aan zonde geleefd heeft. God heeft ook dat gezien, want we hebben te doen met een God voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. En die elke ongerechtigheid heeft gadegeslagen. En die elke ongerechtigheid ook heeft opgetekend. En als de boeken geopend worden, dan kan geen zondaar voor God bestaan. En daarom, tegenover die God staan wij. En hoe staan wij tegenover hem? Wel, dan laat de Heere in zijn woord ook geen twijfel over bestaan. Hij maakt van zichzelf bekend dat hij de heilige en de rechtvaardige is. Maar hij maakt van ons bekend dat wij de onheiligen en de onrechtvaardigen zijn. Van God afgevallen, de duivel toegevallen. En zoals we dat beleiden met onze catechismus, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En vanuit die werkelijkheid spreekt de dichter: uit de diepte roep ik tot u, o God. En vanuit die werkelijkheid zegt dezezelfde dichter dat niemand voor Gods aangezicht rechtvaardig zijn zal. En dat er geen mens is die voor God bestaan kan, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? En om nu even een voorbeeld uit het Nieuwe Testament te noemen, de Heer Jezus heeft in zijn onderwijs ook over de rechtvaardiging gesproken. Hij doet dat niet op de manier zoals Paulus dat doet, in een uiteenzetting, in een argumentatie waarin het ene volgt op het andere. Maar de Heer Jezus spreekt over de rechtvaardiging meer in de vorm van een geïllustreerde prediking, de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Nou, uit de werkelijkheid, van de diepte, van het zondaar zijn, van het verdorven zijn, van het onder het oordeel liggen, van de gramschap Gods verdiend hebben, van het de ogen niet durven opheffen naar de hemel, in de verte en van verre blijven staan. In de werkelijkheid van het zich schuldig weten voor het aangezicht van die God die in die tempel zijn intrek wilde nemen, heeft deze tollenaar gebeden: O God, wees mij de zondaar genadig. Is hij tot de heilige, maar ook de genadige God gevlucht, om de bedekking van zijn schuld te vragen en de verzoening met God af te smeken. En Jezus zei: deze ging af gerechtvaardigd naar zijn huis. Vanuit deze werkelijkheden die de schrift ons voorstelt, Gods heiligheid en onze verdorvenheid, is het toch wel duidelijk dat we met een belangrijke zaak te maken hebben. John Owen, een van de Engelse puriteinen, heeft geschreven: een duidelijk besef en gevoel van de grootheid van onze afval van God, van het verderf van onze natuur daardoor, van de macht en de schuld der zonde, van de heiligheid en de gestrengheid van de wet, zijn noodzakelijk voor een rechte waardering van de leer van de rechtvaardiging. Totdat een mens zichzelf beter kent, zal hij slechts weinig of in het geheel niet zich om Christus bekommeren. Anders gezegd, een mens bekommert zich pas om Christus als hij zichzelf leert kennen, als er plaats voor die Christus gekomen is. Als we onszelf leren kennen als schuldigen en verdorvenen, staande tegenover de rechter van hemel en aarde, dan zal de boodschap van de rechtvaardiging van de zondaar een boodschap van goed nieuws voor ons worden. De boodschap waarin God dan openbaart dat hij een weg opent, waardoor die zondaar weer terug kan komen, verzoend kan worden met God, en van een kind des toorns een kind van God kan worden, en van een kandidaat van de eeuwige dood een erfgenaam van het eeuwige leven mag worden. En God doet dat op zo'n manier, hij opent op zo'n manier een weg, dat zijn recht er niets aan tekort komt, en dat de duivel daar in eeuwigheid geen kritiek op kan maken. En wat is die weg dan? En wat is dat middel dan dat tussen God en die zondaar inkomt, en waardoor die zondaar weer tot God terug kan keren? Het middel is de dood van Christus. De offerande van Christus. Nou, en voor die boodschap moet een mens toch wel oren hebben, zou u niet denken? Of zijn wij misschien gelijk aan een ter dood veroordeelde die in zijn cel eigenlijk alleen maar af kan wachten wanneer het vonnis zal worden voltrokken, en die, terwijl hij op zijn doodvonnis en op de voltrekking daarvan zit te wachten, een brief krijgt waarin staat hoe hij rechtmatig verlost kan worden, die even een blik werpt in die brief en hem dan verscheurt en daarmee uitspreekt dat hij er eigenlijk geen belang bij heeft. Zijn wij zo? Ter dood veroordeelden die horen dat er een middel is om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen, namelijk door het geloof in de Zoon van God, en die daar kennis van nemen en het naast ons neerleggen en als ter dood veroordeelden verder leven totdat de dag van de executie komt. Wat is de rechtvaardiging door het geloof? Wel, u kent natuurlijk ook de Heidelbergse catechismus wel enigszins. En misschien wel meer dan enigszins ook, laten we het hopen. U weet natuurlijk ook dat de Heidelbergse catechismus in de 23ste zondag... En eigenlijk ook in de 24ste zondag over deze zaak spreekt. Misschien is het goed om een gedeelte uit de catechismus te citeren. Nadat gevraagd is in vraag 59 wat het u baat dat ge dit alles gelooft, en nadat daarop geantwoord is dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven, wordt dan vervolgens gevraagd: hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dan volgt dat antwoord dat iedereen eigenlijk uit zijn hoofd moet kennen. Het is wel een lang antwoord, maar het is toch een heel bijzonder antwoord. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Ik licht uit het midden, uit het hart van dit antwoord, een paar woorden. De hoofdzin is eigenlijk deze, dat God mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. God doet dat. En God doet dat als rechter, niet als dokter, als arts die bezig is een zieke te genezen, maar God doet dat als rechter die bezig is uitspraak te doen in het geval van een schuldige. God die het als rechter doet, had alle reden om een ander vonnis te vellen. Want het is bewezen voor deze rechter dat de aangeklaagde, de verdachte die daar voor hem staat, op alle punten schuldig is. Waar hij ook van beschuldigd wordt door de wet, of door zijn eigen geweten, het is allemaal waar. Hij moet dat erkennen. En volgens de normen, de heilige normen van Gods wet, die door God in dat gericht worden gehanteerd, kan de rechter eigenlijk geen andere uitspraak doen dan schuldig. En kan hij ook niet anders dan de in de wet geëiste straf eisen. En dat is de eeuwige dood. Verdoemenis. Voor eeuwig veroordeeld. Dat zou de rechter eigenlijk moeten zeggen. Maar de rechter zegt precies het tegenovergestelde. Hij spreekt vrij. Hij verklaart onschuldig. Hij rechtvaardigt. We hadden het vroeger wel eens over de rechtvaardigmaking. Op zichzelf kun je die term wel gebruiken, maar die zou misverstand kunnen oproepen. En daarom is het inderdaad beter om over de rechtvaardiging te spreken. Mens wordt niet rechtvaardig gemaakt, dat zegt de Rome. Maar de Bijbelse leer is dat hij rechtvaardig verklaard wordt. Het is een uitspraak van de rechter waardoor zijn stand verandert. Zijn staat verandert. Waardoor die schuldige, die inderdaad schuldig is, toch een onschuldige wordt. Hij is als een misdadiger binnengebracht. Van allerlei misdaden is hij beschuldigd en hij gaat straks de rechtszaal uit als een vrijgesprokene op wie niets is aan te merken. Die geen blaam treft. En omdat hij onschuldig verklaard is, behoort hij natuurlijk op vrije voeten te staan. En toch gebeurt dat met een zondaar. Want degene die hier aan het woord is, God mij, en dat kan iedereen die waarachtig door het geloof aan Christus verbonden is, zo ook meebeleiden. Maar die moet op diezelfde, op een andere plaats, net zo eerlijk beleiden dat hij verdorven is en schuldig staat en dat er geen goed in hem woont. En al die andere dingen die het woord van God ons van de gevallen kinderen van Adam zegt. Wie valt nu zo'n weldaad te beurt? Van wie zegt God als rechter nu onschuldig, vrijgesproken? Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. Van een mens die van zichzelf moet beleiden dat zijn consciëntie hem aanklaagt dat hij tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heeft. Dus het zijn geen kleinigheden ook. En het gaat maar niet om één of twee geboden waar je per ongeluk eens een keer iets mee gedaan hebt wat niet door de beugel kon. Nee, het gaat om een zondigen en een zwaar zondigen bovendien tegen al de geboden Gods. En je hebt ze allemaal gebroken en je hebt ze allemaal geschonden en je hebt ze allemaal vertreden. En je hebt er ook geen gehouden, er is geen van die geboden die aan die zondige werkelijkheid ontsnapt is. Een mens heeft ook in de nalatigheid, in het nalaten van wat de Heere geboden heeft, grotelijks en gruwelijk gezondigd. En hij heeft ook nog een verdorven bestaan, zodat het morgen niet anders zal zijn en zodat het tot aan het eind van zijn leven steeds weer hetzelfde zal zijn, tot alle boosheid geneigd. Nog steeds. Dat moet die mens van zichzelf zeggen. God zegt hij is onschuldig, hij kan vrij uitgaan, ik zie geen zonde in hem. Hij zegt van zichzelf, ik zie bij mezelf alleen maar zonde. En alleen maar ongerechtigheden. En ik verwacht krachtens mijn verdorven bestaan. En van de boosheid die me altijd aankleeft. Dat morgen weer vol onreinheid zal zijn. En vol verdorvenheid zal zijn. Dus het is een goddeloze. Een goddeloze. In wie absoluut niets is wat God in aanmerking zou kunnen nemen. En op grond waarvan God genade en gunst zou kunnen bewijzen. Dus als het erom gaat, dan gaat het in de rechtvaardiging eigenlijk om iets wat onmogelijk is. Onmogelijk. God spreekt toch de schuldige vrij. God verklaart toch de schuldige onschuldig. Terwijl die mens zichzelf moet aanklagen, zegt God, hij is vrij. Terwijl die tollenaar zegt, ik ben niet een zondaar, maar de zondaar, zo zegt hij het eigenlijk ook, God wees mij de zondaar genadig, zegt de Heer Jezus van hem, dat hij gerechtvaardigd naar zijn huis ging. Van alles met een vrij, en van alle zonden en van alle schuld verlost. Een onmogelijke zaak. Zonder enig toedoen van de kant van de mens tot stand gekomen. Uit loutere genade, zo zegt de catechismus erbij. Er is geen verklaring voor. Hoe kan het dan? Wel, het kan, en dat zit eigenlijk opgesloten in dat ene woordje wat onze catechismus ook gebruikt en wat ook bijbels is. Dat is het woordje hij schenkt en rekent het toe. Ik denk met name aan dat woordje toerekening. Alleen daardoor kan het. de gerechtigheid en de heiligheid van Christus wordt aan die zondaar toegerekend. Trouwens, dat is het patroon van Gods werken altijd. Waarom zijn wij zondaren? Waarom komen we als zondaren op de wereld? Vanwege het feit dat God ons iets toerekent. De schuld van onze eerste voorouders. Die rekent God ons toe. Die zet hij op onze naam. Schrijft hij op onze rekening. Die legt hij ons ten laste. Dat is toerekening. Ten laste leggen. Op rekening zetten. En dat doet hij. Dat doet God met de mens, met de zondaar. En daarom zijn we als zondaren op de wereld gekomen. En waarom moest de Heer Jezus aan het kruis? Waarom moest hij tot zonde gemaakt worden? Omdat, ik denk aan wat Jesaja 53 ervan zegt, God al de ongerechtigheden van de zijnen op hem heeft doen aanlopen. Ze zijn hem aan of toegerekend. En daarom is hij tot zonde gemaakt en tot een vloek geworden. Daarom is hij was niet schuldig. Hij had geen misdaad. Hij kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Hij kon zeggen dat hij in alle dingen Gods wet in zijn ingewand gedragen had. En dat het zijn lust geweest is om Gods geboden te doen. En hij heeft ze gedaan zijn leven lang. En hij is uitgenomen de zonde, weliswaar zijn broeders gelijk geworden. Maar dan toch met die geweldige uitzondering dat hij nooit iets gedaan heeft wat tegen de wil van God inging. En toch is hij als een misdadiger gearresteerd. En als een misdadiger veroordeeld. En als een misdadiger ter dood gebracht. Met de goddelozen gerekend. Met de misdadigers gerekend. Niet alleen door Pilatus. Niet alleen door die Romeinse soldaten of de Joden. Maar ook door God. Door God. Die hem tot een vloek gemaakt heeft. Door God die zijn aangezicht voor hem verborg en zich van hem terugtrok toen hij aan het vloekhout hing. Want het was maar niet een Joods woord, het was maar niet een mensenwoord, maar het was Gods woord. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Waarom? Toerekening. Het is hem toegerekend. Het is op zijn naam geschreven. En daarom heeft hij onze zonde, zegt Petrus in zijn brief, in zijn lichaam gedragen op het hout. Omdat God het allemaal op hem gelegd heeft. Die onzegbare last van de zonde van Adam en Eva en Abel. En al degenen die na Adam en Eva de Heer hebben leren nodig krijgen. En die aan hem verbonden waren. Al die duizenden en duizenden en duizenden. Die grote scharen die niemand tellen kan. Waar mensen bij hoorden die van de jeugd af de Heer gevreesd hebben, maar waarbij een Paulus hoorde en waarbij een Manasse hoorde en waarbij zoveel hoorde die zonde op zonde gestapeld hebben, zonde die hen zouden hebben neergetrokken in de buitenste duisternis, maar al die zonden zijn stuk voor stuk op Christus gelegd en hij heeft ze moeten dragen in zijn lichaam op het hout en hij is er onder bezweken. Toerekening is de verklaring. God heeft het hem alles toe en aangerekend. En niet alleen gebruikt God de norm van de toerekening als hij een zondaar schuldig verklaart reeds van het uur van zijn ontvangenis af. En niet alleen spreekt God, gebruikt God toerekening als zijn zoon aan het kruis hangt en als hij om onzentwil een vloek wordt en daarom van God verlaten gaat worden. Maar God gebruikt ook de toerekening als hij nou met een zondaar in genade gaat handelen. Als die zondaar door de Heere in het gericht betrokken wordt, zoals ik u zo pas tekende, als die zondaar voor de rechter van hemel en aarde geplaatst wordt, en als het oordeel van de wet over hem uitgesproken zou moeten worden, en het vonnis aan hem zou moeten worden voltrokken, dan gaat God ook naar de norm van de toerekening te werk. En dan wordt aan die mens die niets bezit, niets aan gerechtigheid, niets aan heiligheid, die geen deugd heeft, die geen verdienste heeft, die geen goed werk bezit, die gans en al verdorven is, die in Gods ogen een goddeloze en meer niet is, wordt aan zo'n mens toegerekend de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. En wordt hem geschonken waar hij nooit iets voor gedaan heeft. Wordt hem verleend wat hij verbeurd en verzondigd heeft. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hoe kan God dat doen? Omdat hij genadig is. Het is ook enkel genade. Het is ook vanwege die nauwe relatie die hij gelegd heeft tussen dat volk, dat zondaarsvolk en zijn zoon. Een relatie van eeuwigheid af al. Toen zijn vader ze aan Christus gegeven heeft en toen Christus ze aangenomen heeft. En toen hij zich met hen verbonden heeft in zijn eeuwige liefde. Een relatie van liefde die hij bezegeld heeft toen hij hen kocht met zijn bloed. En vanwege die eenheid, vanwege die verbondenheid, is alles wat van hen is, nu van Christus. En wat van Christus is, is van hen. Wat van hen is, is van Christus. Hun schuld, hun zonde en onreinheid. Het is allemaal op hem gelegd. Hij is tot zonde gemaakt. En wat van hem is, wordt van hen. Zijn volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid. En als dat gebeurt, dan kan gezegd worden zoals dit antwoord 60 zegt, dan ziet God inderdaad geen zonde meer in zijn Jacob. Dan is het net alsof ze nooit zonde gedaan hebben. Alsof ze nooit één verkeerd woord gezegd hebben. Dan beschouwt God ze zo alsof ze nooit één verkeerde zondige gedachte gedacht hebben. Ja, alsof ze zelf in eigen persoon al die gerechtigheid hebben verworven die Christus voor hen verworven heeft. En dan geeft God ze niet alleen door dat werk van Christus vergeving, verzoening, volkomen kwijtschelding van hun zonde, maar zij die kandidaten voor de eeuwige dood waren, mogen nu worden erfgenamen van het eeuwige leven. Zij van wie de Heere zelf zegt, gij zijt uit uw vader de duivel. Ze worden nu opgenomen in het huisgezin Gods. Ze worden kinderen Gods genaamd, die in zijn zoon geloven. Heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En dat is definitief. Daar komt God niet weer op terug. In die zin dat hij roept, hij nooit. Wat hij nu over hen uitspreekt, dat is het definitieve vonnis. En er zullen niet later nog eens een keer bij naastig onderzoek argumenten gevonden worden om hen opnieuw te arresteren en voor de rechter te brengen. Zelfs Satan zal nooit meer iets kunnen vinden waar hij de vinger bij kan leggen en op grond waarvan hij van de rechter van hemel en aarde kan eisen dat God zijn vonnis zal herzien. Wat God doet als hij de goddeloze rechtvaardigt, dat is zo voorgoed en zo volkomen en zo definitief, dat er tot in alle eeuwigheid dat vonnis gelden zal. Wie gerechtvaardigd is, die is gerechtvaardigd. Om nooit meer, schuldig te worden verklaard. Daar hoeft dan ook niks bij. Niets van de kant van de mens. Niets van de kant ook van de vrome mens. Het enige wat er voor nodig is om er deel aan te krijgen. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Hoe krijg je er nou deel aan? Dit is een van de kroonweldaden die God geeft. De rechtvaardiging van de zondaar en de aanneming tot kinderen, de adoptie, het opgenomen worden in het huisgezin Gods, het een kind van God worden op legale gronden, God tot je vader krijgen, dat zijn de twee kroonjuwelen, de kroonweldaden die vanuit de verdiensten van Christus door de Heere aan zondaren geschonken wordt. Maar hoe krijg je er nou deel aan? Hoe mag een zondaar dat nou voor zichzelf gaan weten? En ik denk maar weer even aan wat de catechismus daarvan zegt. Ik las u antwoord 60. Nou, aan het begin en aan het eind van antwoord 60. Bovendien, ook nog in antwoord 61, krijgen we antwoord op de vraag hoe we er deel aan krijgen. Hoe zijt gerechtvaardigd voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dat is het begin van antwoord 60. Het eind van antwoord 60 nog eens een keer. In zoverre ik zulke wel dat met een gelovig hart aanneem. En dan antwoord 61. Waarom zegt ge dat ge alleen door het geloof gerechtvaardigd zijt? En dan wordt er nog eens nader op ingegaan. Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof voor God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Nou, dat dat Bijbels is, zou eigenlijk niet eens nodig zijn om dat nog eens uitvoerig te bewijzen. Ik kan volstaan trouwens, denk ik, met u te verwijzen naar dat schriftgedeelte waar we mee begonnen zijn, uit het slot van Romeinen 3. Nog eens een keer, vers 28, wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Hoe gaat het dus? Van Gods kant, hij schenkt en rekent toe. Maar daar is de zondaar niet passief in. De rechter spreekt vrij. En dat geschiet wel zonder bemoeienissen van die verdachte, van die aangeklaagde, van die beschuldigde. Die had ook helemaal niets te zeggen. Die kon tot zijn verdediging ook geen enkel woord aanvoeren. Die kon geen verzachtende omstandigheden aanwijzen op grond waarvan het vonnis misschien toch wat gunstiger zou uitvallen. Die verdachte die kan alleen maar zeggen, mijn consciëntie klaagt me aan, zegt de catechismus. Die kan alleen maar al die beschuldigingen toevallen. En die kan alleen maar als met eigen hand zijn eigen vonnis ondertekenen. Hij heeft geen inbreng in het geheel. Hij heeft geen inbreng in de uitspraak van de rechter. En toch is hij niet passief. Hij is er wel bij. Het is niet zo dat deze verdachte bij verstek wordt veroordeeld of bij verstek wordt vrijgesproken in zijn afwezigheid, terwijl hij in zijn cel gebleven is of terwijl hij ergens anders is, misschien niet eens gearresteerd is. Hij is er zelf in levende lijven bij. En hij hoort het de rechter zeggen. Al kan hij misschien zijn oren niet geloven, omdat hij in zijn ziel verwacht heeft dat hij een ander vonnis zou horen, veroordeling, en dat voor eeuwig, toch hoort hij dat God als rechter hem vrijspreekt van schuld en straf en hem een recht geeft op het eeuwige leven. En in dat horen naar dat woord van de rechter mag hij gaan geloven dat wat de rechter zegt waar is. Dat het echt gezegd is. En met dat geloof mag hij die weldaad aannemen. Er is dus geen rechtvaardiging buiten het geloof om. Daarom moeten wij ook niet praten over de rechtvaardiging van eeuwigheid. Want de rechtvaardiging van eeuwigheid Dat zou buiten het geloof omgaan. We moeten ook niet spreken over de rechtvaardiging bij de implanting van het nieuwe leven in de wedergeboorte, want dan is er ook geen geloofsbeoefening. We moeten alleen maar spreken wat de schrift voorzegt over de rechtvaardiging door het geloof. En nou gebeurt dat niet aanstonds, althans niet, lang niet altijd aanstonds, als God begint in het leven van mens te werken. Hij begint natuurlijk waar hij begint met het wonder van de levendmaking, de wedergeboorte. En die gaat dan ook heel duidelijk aan de rechtvaardiging vooraf. En voortvloeiende uit de wedergeboorte zijn er voorafgaande aan de rechtvaardiging ook de uitingen van dat nieuwe leven. De werkzaamheden met Gods woord, de worstelingen aan de troon der genade, de oefeningen van het beginnend geloof, het toevlucht nemen, het uitgaan tot de Here, ook het leed dragen over de zonde, ook het besef hebben van tegen de Here gezondigd te hebben, ook het gemis dat gevoeld wordt als wij de gunst van de Here niet kennen en beleven. Die werkzaamheden zijn er, maar er blijft nog zoveel onbekend. Wat is er nou met de toorn Gods gebeurd in het leven van een wedergeborene? Wel, voor zijn bewustzijn is die toorn nog niet gestild. Wat is er met de schuld gebeurd in het leven van een wedergeborene die wel werkzaamheden en oefeningen en worstelingen kent? Wel, voor zijn bewustzijn is die schuld niet weg. En die ziel heeft geen rust. Geen gevonden rust in Christus. Er blijft nog veel onrust, er blijft nog veel vrees, er blijft nog veel wankeling en de ziel leeft nog, zeg het maar zo, bij gestalten. Dan in de wolken en dan in de kolken. En als zulke mensen nou sterven, ik denk dat je die vraag niet zo vaak moet stellen. Natuurlijk mag je zeggen, als zulke mensen sterven die nog niet weten en die het dus ook voor hun dood niet geleerd hebben om te zien dat dat pak van hun schouders genomen wordt en dat het wegrolt in het graf van Christus, zoals Bunyan dat tekent in de Christenreis. Natuurlijk zullen mensen die waarachtig door de genade van de Here wederom geboren zijn, als zij sterven, niet verloren gaan. Natuurlijk niet. De wedergeboorte is wat dat betreft beslissend. De overzetting uit de dood in het leven. Het van dood levend gemaakt worden. Het een nieuw mens worden. Al is het nog maar een babytje. Met ook de uitingen van dat pasgeboren nieuwe leven. Als zo een sterft, weggenomen wordt. Ja, dan zal de Heere ook in dat opzicht waarmaken. Hij kent degenen die de zijnen zijn. Maar ik denk dat het fout is als wij altijd met die vraag bezig zijn naar de wedergeboorte. En naar de kenmerken van de wedergeboorte. Of dat dan niet belangrijk is, natuurlijk wel. En zeker voor zover een mens, een zondaar, een ziel nog moet leven van de bewijzen van Gods gunst enzovoort in die eerste tijd, voordat hij weet wat God van hem gemaakt heeft, is het belangrijk om te weten wat de Heere in zijn woord zelf zegt over zijn volk, wat de merktekenen van de christenen zijn, waaruit ze te herkennen zijn, waarin ze zichzelf ook kunnen spiegelen, de kenmerken. Want het wedergeboren leven, dat heeft zijn kenmerken, dat kent zijn uitingen, dat kent zijn verschijnselen. En de Heere beschrijft dat in zijn woord. Maar als we daarop altijd blijven zitten, dan zitten we bijbels gesproken toch eigenlijk op een zijspoor. En dat kan heel makkelijk een dwaalspoor worden. Welke vraag houdt de Heere ons voor? Wat is, als wij het woord van God recht proberen te verstaan, de centrale vraag: hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Ik moet rechtvaardig zijn. Ik moet God in Christus leren kennen.
En hoe werkt de Heere dat dan? Nou, ik zei al, dat doet hij niet direct, niet aanstonds bij het moment waarop een ziel nieuw leven gaat krijgen. Maar in de verdere onderwijzing, dat wil niet zeggen dat de Heere daar altijd 20 of 30 jaar de tijd voor neemt. Het kan in hele korte tijd ook geleerd worden. Ik denk dat het bij de apostel Paulus in hele korte tijd geleerd is. En dat hij daarom ook de vrijmoedigheid kreeg toen hij terstond Christus ging preken. Om van hem te getuigen die zijn schuld had overgenomen en in wiens bloed zijn zonden waren afgewassen. Dat was trouwens ook de boodschap waar Ananias mee kwam. Maar de Heere kan er langer over doen ook, om als hij bij stapsgewijze en trapsgewijze de zijnen leidt, en zo meer en meer ook voor te bereiden en toe te bereiden tot de kennis van deze rijke genade in Christus. Als hij zichzelf gaat openbaren, ik zei dat zo pas al even, als de heilige, als de rechtvaardige, en als die mens dan met deze God meer en meer in aanraking komt. En meer ook met de wet Gods in aanraking komt. En in het ontdekkend werk van de Heilige Geest ook meer en meer gaat ontdekken dat hij, zoals zondag 23 dat zegt, tegen al die geboden Gods gezondigd heeft. Je kan niet zeggen dat er voor die tijd geen kennis van zonde was. En dat hij voor die tijd nooit een blik in zijn eigen hart geslagen had. Jawel. Maar het was eigenlijk toch maar oppervlakkig. Je zag wat zondige dingen. Je zag wat zondige gewoonten. Je zag wat zondige gebruiken. Je mee te breken en daar droeg je ook leed over. Maar dat het kwaad dieper zit. Veel dieper. En dat hoe verder je graaft en hoe dieper je komt, je alleen maar zonde en nieuwe zonde tegenkomt. Dat was in die eerste tijd nog niet zo duidelijk. Toen leefde de mens veel meer in de verwondering dat God met hem te doen wilde hebben. En dat de Heere bemoeienissen wilde hebben. En uit wederliefde tot de Heere zou je voor die God en voor zijn dienst alles willen doen. Maar kom je dan tot jezelf. En kom je dan door het licht van Gods geest in de ontdekking, in de spiegel van Gods wet meer en meer tot jezelf. Dan kun je het niet meer doen met die stemmingen van vroeger en met die gevoeligheden van vroeger en met die aandoeningen en met die gebedsverhoringen en met die rijke momenten waarin je ja toch inderdaad iets voelde en beleefde van de gunst en van de goede tierenheid van God. De vraag wordt hoe langer hoe meer hoor ik er nou bij of niet? En als je zelf aan het rekenen gaat, dan kun je jezelf er nog wel eens bij rekenen, het ene moment. Maar als je eerlijk bent, dan moet je zeggen, op grond van je eigen normen en je eigen berekeningen, het andere moment, nou ik heb geen grond om het erbij te tellen. Want dit en dat kan toch met genade niet bestaan. En zo is dat. Totdat God ons door het ijs, mag ik het zo zeggen, door het ijs van onze eigen vroomheden. En door het ijs van ons gestaltelijk leven helemaal laat heen zakken. En dat alles tegen je gaat getuigen. En dat je het nog veel beter gaat beseffen dat de Heere toorn tegen de zonde. En dat je je ook niet meer redden kunt met je gemoedsgesteldheden. En met je gebedsverhoringen. Want je staat voor de rechter. En dan verdwijnen je gezegende uren. Dan is het één vraag die brandt in je ziel. Mijn ziele, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig, rechtvaardig verschijnen voor God? Als Hiskia met die vragen geconfronteerd wordt, en dan is het een man die al jaren de Heere vreest. En die dat ook mag getuigen. En die dat ook zelfs nog in een gebed tegen de Heere mag zeggen. Dat hij van zijn jeugd af de Heere gevreesd heeft. Maar als Hiskia zich gaat realiseren nog even. Want Jesaja heeft hem de doodstijding gebracht. Nog even en ik sta voor mijn rechter. Dan komt hij tot het gebed, Heere. Wees gij mijn borg. Dan krijgt hij een borg nodig. En ook nog geloof. Om in
in die borg te geloven en bij die borg te schuilen en in het bloed van die borg zijn aanneming te leren kennen. En dan gebeurt er in de ziel wat er eigenlijk gebeurde. Daarom heeft de Heer Jezus dat ook in die paar trekken in de gelijkenis getekend, wat er bij die tollenaar was. Dan is dat de belijdenis. Ja, je hebt dat wel eens eerder gezegd ook, en toen meende je dat. Maar nou ligt het nog veel dieper. En nou praat je het ook niet een ander na. En nou zeg je het ook niet om rechtzinnig te zijn. Maar nou zeg je het vanuit de beleving. O God, wees mij de zondaar genadig. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Snijdt God alles af. En zo wil hij de schuld overnemen, de borg openbaren. Dat bedoelde Owen toen hij zei, die kennis van jezelf en die kennis van de gerechtigheid en de heiligheid Gods nodig om waarlijk Christus te leren nodig krijgen. Gaat dat gepaard met geloofswerkzaamheden? Ja. Gaat dat gepaard met wonderlijke gezichten? Nee. Gaat dat gepaard met de openbaring Gods in Christus, in zijn heilig woord? Ja, en het is dat woord dat de Heer aan de ziel heiligt. Het is de belofte Gods van de vrijspraak, van de verzoening, van de genoegdoening van Christus. Het zijn de belofte Gods van het bloed van Christus, waar de Vader genoegen mee genomen heeft, waar de Vader alles in gevonden heeft om zijn vertreden recht en zijn vertrapte wet weer tot eer en aanzien te brengen. Het is dat heilswoord dat ons spreekt van Christus. Het is dat heilswoord omtrent Christus dat de Vader zegt dat hij in hem een welbehagen heeft. En dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. En daar mag die zondaar door het werk van Gods geest, die de auteur van het geloof is, moed uitgrijpen en vrijmoedigheid uit ontvangen. Om de handen uit te strekken en de ogen te richten naar die borg. En dan heb je dan niets meer. En dan vind je dan ook niets meer. Want die tijden komen er. In het leven van Gods kerk. Dat ze geen enkel kenmerk van de wedergeboorte in hun leven meer kunnen bespeuren. En dat het net is alsof het allemaal zo ver weg is. Dat je je af moet vragen. Ja, wat is er nou met me gebeurd? En wat was er nou? En je kunt het je eigenlijk, ja vergeet het niet, maar je kunt er niet meer bij terugkomen. Je kunt er geen houvast meer aan krijgen, maar dat hoeft ook niet. Want dat geloof, dat hoeft niet te leven uit wat de Heere wel eens gezegd en wat de Heere wel eens gedaan heeft en wat je wel eens meegemaakt hebt. En hoe de hemel wel eens open ging boven je en hoe een tekst wel eens naar je ziel kwam. En hoe de Heere je wel eens verkwikt en hoe een psalmvers wel eens in je gedachten was en bleef. Dat zijn allemaal rijke bemoeienissen, maar de Heere voedt het geloof van de zijne daar niet altijd door mee. Wat is het dat het geloof dan overhoudt? Soms niets meer, behalve, en je vindt dat in de schrift, behalve dat ene woordje, nochtans. Nochtans. We komen daar, als God het geeft, nog wel een keer aan toe. Je vindt het ook in Habakuk. Al zou de vijgenboom liegen, en al zou er geen rund in de stallingen wezen, en al zou alles tegen zijn, en al kun je er niets meer in je leven bespeuren en overzien en naar je toe halen om uit te leven, nochtans, dat zegt onze catechismus ook, al klaagt je geweten je aan, je tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd hebt, geen daarvan gehouden hebt, nog tot alle boosheid geneigd bent, nochtans, toch, in tegenstelling tot wat ik nou net gezegd heb, en in tegenstelling tot al de armoede en de ellendigheid die ik van mezelf moet zeggen en die ik bij mezelf bespeur, in tegenstelling tot het gebrek aan alle goed en alle deugdzaamheid en alles wat eerbaar is en waar God mij om zou kunnen aanzien, in tegenstelling tot al die dingen, nochtans, er is een zaligmaker als vaders rechterhand. En die heeft zijn hand op me gelegd. En die heeft gezegd,
vrijgesproken. Nee, hij heeft het niet gezegd. Hij heeft het gevraagd. Ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Ik heb verzoening gevonden. En toen heeft de rechter gezegd, goed, ik heb in u, mijn zoon, me welbehagen. En ik heb ook gezegd dat een iegelijk die naar de stem van mijn knecht hoort, vergeving van zonde ontvangen zal. Om mijn naams wil, op grond van mijn eigen deugden en op grond van dat bittere werk dat mijn lieve zoon aan Golgotha's kruis verricht heeft, scheld ik alle zonden en ongerechtigheden kwijt. En wat is het dan voor een mens die gerechtvaardigde? Luther zei, hij is simul justus et peccator. Hij is tegelijk een zondaar en tegelijk een rechtvaardiger. Hij is tegelijk een zondaar en tegelijk een rechtvaardiger. En dat blijft hij tot aan de dag van zijn dood. Hij is het allebei. Want op zijn sterfbed moet hij nog bidden. O God, wees hem met de zondaar genadig. En zijn vertrouwen als hij voor de poort van de dood ligt, kan niet gelegen zijn in het feit dat hij vorderingen gemaakt heeft. Of dat hij zo bekeerd was. Of dat hij zo heilig was. Of dat hij zoveel voor de Heere gedaan heeft. Want al onze gerechtigheden zijn ook dan niet meer dan een wegwerpelijk kleed. En op zijn sterfbed voor de poorten van de dood kan nog altijd alleen zijn enige hoop zijn. Christus. Christus en zijn bloed. Christus en zijn gerechtigheid. U zegt, hoe krijgt de mens te deel aan? Ja, door de aanraking van de hand van het geloof. Moet je daar nou groot geloof voor hebben? Nee, dat zegt de schrift nooit. De Bijbel zegt nergens dat je om gerechtvaardigd te worden een groot geloof moet hebben. Er staat wel in de catechismus een waar geloof. Natuurlijk een waar geloof. Je komt met een historisch geloof niet klaar en met een wondergeloof ook niet. En met een tijdgeloof ook niet, een waar geloof. Maar dat hoeft geen groot geloof te zijn. Een Amerikaanse theoloog van de naam Debney gebruikt eens een beeld. Hij zegt, stel nou eens voor in een dorp waar een hoop zieke mensen zijn en iemand zal een uitvinding doen. En die zou een of andere machine weten te fabriceren die in staat is om genezingen te werken. Maar de mensen moeten er naartoe komen en die moeten dat instrument aanraken en dan zijn ze genezen. Nou, dan komt er een man met een maagkwaal die verschrikkelijk aan zijn maag lijdt, maar zijn benen zijn goed. En zijn handen zijn ook goed. Maar die kwaal in zijn maag die belemmert hem niet om snel naar die machine te gaan en met een forse slag zijn hand erop te leggen. In de overtuiging dat hij genezen zal. Maar er is er ook een die kan niet meer lopen. Die kan amper meer strompelen. Die komt meer kruipend dan lopend. Centimeter voor centimeter. Zo verzwakt, zo uitgeput, zo uitgemergeld is hij door een ziekte die hem sloopte. Maar hij heeft de tijding gehoord en hij gaat er ook heen. Hij kan er niet vandaan blijven. En hoeveel moeite het ook kost en hoe zwak misschien dat handje straks ook dat instrument aanraakt. Maar hij wordt ook genezen. En zo is het, een waar geloof. En ik weet het, naar de mate van ons geloof zullen we delen in de vruchten en in de zekerheid van die rechtvaardiging van de zondaar door het geloof in de Heer Jezus Christus. Naar de mate van het geloof hebben we de baten van. Maar een iegelijk die op die gekruisigde Christus ziet. Ik denk aan die geschiedenis van de koperen slang. Een iegelijk, gebeten door de slangen, die op die koperen slang zag, werd genezen. Al had hij geen kracht meer bijna om te kijken. En al moesten zijn huisgenoten hem ondersteunen en een klein beetje overeind houden, om zijn ogen toch in de richting van die koperen slang te laten gaan. Een iegelijk die op die slang zag, zou leven. En een iegelijk, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot, die op de gekruisigde Christus ziet, en die uit de nood van zijn verloren zondaars bestaan, geen andere weg kan gaan dan naar de borg en zaligmaker van zijn volk. En die zegt, Heere, wees mij de zondaar genadig. Nog laat God zulken gerechtvaardigd naar huis gaan. Goed, zullen we nog even verder gaan? Ik heb zo pas mijn tijd weer een beetje voorbij gepraat. Maar ja, het mag misschien wel bij een onderwerp als dit. Wie wil er nog even gelegenheid hebben om een vraag te stellen? Ik heb echt niet alles gezegd nog over de rechtvaardiging. Ik heb één, ja, van de poppen.
Als eenvoudige bijbellezer, waar mag je dan de klemtoon op leggen? De rechtvaardige, geloof of leven?
Waar mag je als eenvoudige bijbellezer nou de nadruk op leggen als die tekst van Habakkuk voor je komt? Op de rechtvaardige, op het geloof of op leven? Ik weet niet of je die vraag stellen moet. Ik bedoel, je mag het op alle drie leggen, want het zijn alle drie woorden die van het grootste gewicht zijn. Ik zou zeggen, het een kan ook niet los van het ander. Hè? Het is natuurlijk zo, een onrechtvaardige zal niet door het geloof leven. Dus vandaar het belang dat het toch inderdaad om een rechtvaardige gaat. Door het geloof, ja, buiten het geloof om kan het ook niet. En daarom het belang van het geloof. Leven, ja. Het andere, dat is de dood, dat is het eeuwig verderf. Dus het is van alle drie is het van het grootste belang. Ik zou daar ook geen keuze in willen maken. En legt u maar, als u een eenvoudig bijbellezer bent, de nadruk op alle drie die woorden. Ja. Dat zou mijn antwoord zijn. Ik zou echt geen keuze maken in deze. Wie nog meer?
Vers 22.
Van?
Van de Romeinen
3. Ja.
Dat wordt een verzoening door het geloof die hij doet. Dat verzoening dat zijn rechtvaardigheid door de schrijving verzonden. Dus dat je dat zo kunt samenvatten eigenlijk. Dat eigenlijk alles. Inhoud.
Romeinen 3 vers 25. Welke God, dat gaat over de Heer Jezus, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving van zonden. Ja, hier wordt Christus voorgesteld als de verzoening. Paulus gebruikt hier het woord dat ook wel het Griekse woord dat ook wel gebruikt wordt als het gaat om het verzoendeksel. God heeft Christus voorgesteld als het verzoendeksel. En u weet wat er met het verzoendeksel gebeurde. In het heilige der heiligen, dat deksel dat op de ark lag, die gouden plaat. Daar werd elk jaar weer door de hoge priester op de grote verzoendag het bloed opgesprenkeld. En dat bloed, dat was de bedekking, de wegneming van de zonde van Israël. Symbolisch dan. Maar in de meest letterlijke zin van het woord is Christus en het bloed van Christus het zoenmiddel. Waardoor God de zonde van zijn volk wegneemt. Voor degene die geloven en die in zijn bloed geloven. Ja, daar vat Paulus eigenlijk met een woord uit de oudtestamentische ceremoniële dienst de betekenis van Christus samen. En omdat God Christus ziet, ziet hij in die zondaar, die achter dat bloed van Christus, onder dat bloed van Christus schuilt, ziet God in die zondaar geen zonde en geen ongerechtigheid meer. Zo is het van Gods kant. En zo zal de Heere de zijnen ook behandelen. Nog iemand?
Nog iemand die werkelijk veranderd is. Ik kan het toch tot het vreselijk nauw hebben van dat hulp van mijn aangekost. Dat ik daar toch door.
Ja, en wat bedoelt u dan met veranderd zijn?
Ja, ik kan het
ja, nou,
Goed, als wij de term zo gebruiken, mensen die veranderd zijn, dan doelen we daar inderdaad meestal mee op. Dan doelen we daar meestal mee op mensen die inderdaad een ander leven kennen, die, nou, laat ik zo zeggen, die wederom geboren zijn, die soms opvallend en soms wat minder opvallend voor de buitenwereld, maar toch overgebracht zijn uit de duisternis in het koninkrijk van Gods licht. Nou, dat heb ik zo pas ook gezegd, hè. Zolang een mens de ware rust in Christus niet gevonden heeft, en zolang hij daar ook niet, nadat hij het gevonden heeft, uit leeft, blijft hij onrustig. Want buiten Jezus, en dat zegt dat versje natuurlijk ook al, is geen leven, maar buiten Jezus is ook geen rust. En nou zijn er momenten van rust, en er zijn momenten van vertroosting, en er zijn momenten van overgave aan de Here, en dan leeft het geloof natuurlijk ook. Kijk, als God iemand tot een nieuw leven brengt, dan plant hij tegelijkertijd het geloof in zo iemand. Ik praat nou niet over de mate van dat geloof en over de kracht van dat geloof. Meestal is dat natuurlijk een wankel geloof en een wisselend geloof en een bestreden geloof en een vaak bezwijkend geloof. En dan wordt dat toch weer opgebeurd en toch weer verlevendigd. Maar ja, dat gaat natuurlijk gepaard. Ik zei zo pas met die uitdrukking die dan wel gebruikt wordt, zo in de wolken, zo in de kolken, dan wordt dat bestreden en dan kunnen er benauwdheden en vreselijke worstelingen zijn. Zelfs ook wel met de angst gepaard van, het is nooit wat geweest met me. Ja, de duivel kan natuurlijk ook benauwen en de ziel bespringen en van alles en nog wat je voor de voeten gooien en verwijten maken en ontmoedigen. Ja, nou, dat wordt anders naarmate je meer de vastigheid mag vinden in dat volbrachte werk van Christus. Niet dat het daarmee dan tegelijkertijd ook wat de beleving betreft voor altijd opgelost is en dat er nooit meer moeite komen. Daarom zei ik zo pas, het is niet alleen een kwestie van rust vinden in Christus, maar ook daarbij en daaruit leven. En iemand die weet wat het is om Psalm 32 te beleven, bekende O Heer en U oprecht mijn zonde, die kan even goed daarna door afdwalingen en door afzakken en inzinken best nog weer ver van de beleving van die dingen afkomen. En dan blijft hij vanwege het verdorven bestaan dat hij met zich meedraagt toch altijd nog weer kwetsbaar voor de aanvechtingen. En zodoende kan hij best ook nog wel in bestrijding en in benauwdheid terechtkomen. Maar het is in zoverre anders, daar ligt toch een vaster, een hechter fundament. Daar is toch iets van, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, daar is toch de wetenschap. Ook al kun je daar dan niet altijd hetzelfde gevoelige leven bij hebben, maar dat de Heere dat gezegd heeft, ik zal niet meer op u tonen en op u schelden. En daarom, dat is toch de weg die de Heer ons in zijn woord wijst ook om, ik denk aan de woorden van Petrus, roeping en verkiezing vastmaken. Vastmaken.
Ja, als een mens op zichzelf zit, dan gaat hij vaak twijfelen. Hè?
Ja.
En zoals u het in het begin van uw betoog zei, hè, dan zegt u, hoe kan een mens zalig worden? Hoe kan ik zalig worden?
Ja, ja.
Terwijl u later zei, hè, wat er voor allemaal geboden wordt. Ik heb het dus een dominee zo horen zeggen, die zegt, er is niks moeilijker dan zalig worden, en er is niks makkelijker dan zalig worden. Maar de mens die dan geloof ontvangen heeft, dat geloof dat wordt toch zo vaak bestreden.
Ja.
Want dan moet de mens toch wel eens zeggen, ja, is het nou wel zo, hè? Is het nou wel van boven?
Zeker. Dat is eigenlijk steeds de worsteling om er voor jezelf nou zeker van te zijn en zeker van te worden dat de Heere naar je omgekeken heeft. Dat de Heere ook in je leven begonnen is. En dat kun je dan het ene moment misschien wat vrijmoedig geloven, het andere moment dan is dat weer zo onzeker en zo bestreden dat je er echt aan twijfelt. Dat ben ik met u eens wat u zegt, maar aan de andere kant, daarom zegt de schrift ook, dat is de weg niet waar om niet te rusten voordat je die rust gevonden hebt in de rust aanbrenger. Met die woorden van Peters, roeping en verkiezing vast. Maar dat doende zult ge nimmer meer struikelen. En aldus zal u ook rijkelijk toegevoegd worden een ingang in het eeuwig koninkrijk.
Ja, die bracht je toch zo naar voren. Het blijft natuurlijk een strijd in het mensenleven.
Ja. Van die kant wel, ja. Ja, dat blijft het.
En het blijft toch steeds weer een vraag.
Mm-hmm, mm-hmm. Ja.
Ja. Ook al groeien en opwachten in de kennis en genade zijn. En dan denk je met Luther uit te roepen van Heer Jezus, u bent in mijn zonde en ik u genade.
Ja, dat is dus de weg die de Heere wijst. Hè? Dat is ook de aansporing die we in de schrift vinden. U citeert Paulus, of Petrus is het geloof ik, om op te wassen en toe te nemen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Ja, ik denk ook dat het naar de aard van het nieuwe leven is. Leven, als het echt leven is, dat staat naar groei. Dat is niet eens bewust zo. Want dat hoef je tegen een klein kind niet te zeggen. Nou moet je groeien en nou moet je groter worden. Dat doet zo'n kind als het een gezond kind is. En als alles normaal functioneert in dat opzicht. Dan is er een groei. Dan vraagt het lichaam, dan streeft het lichaam naar voortgang. Dat moet in het geestelijk leven ook zo zijn. Alleen zeg ik, er zijn natuurlijk in het natuurlijke leven zijn de bedreigingen waardoor die groei zou kunnen stagneren. Er kunnen ziekten komen. Er kunnen allerlei ernstige dingen gebeuren waardoor die groei er niet meer is. Waardoor die groei geremd wordt en waardoor die groei zelfs stil kan staan. Nou, dat is in geestelijk opzicht natuurlijk ook zo. En daar wil de Heer ons dan tegen waarschuwen. Dat er veel dingen zijn van binnenuit en van buitenaf. Die het leven van Gods kinderen, het gemeenschapsleven met de Heere, het kennen van de Heere en het toenemen in de kennis van de Heere tegen zoeken te houden. Ja, dat kan zijn slordigheid in je levenswandel, dat kan zijn onachtzaamheid in het gebedsleven, dat kan zijn een toch wat slordig omgaan met de schrift, je niet benaastigen, je niet oefenen in de verborgenheden des geloofs. Neem eens wat de psalmen daarvan zeggen, de psalm 119, de psalm, hoe die dichter eigenlijk als de keus van zijn hart uitspreekt om met vermaak en met lust in de dingen des Heren bezig te zijn. Nou, gaat dat inzinken en komt dat achteruit, ja, dan is het geen wonder. Dan is het net als met een kind natuurlijk, dat dat niet voldoende of niet een goed gebalanceerd dieet krijgt. Dat zo af en toe maar eens een keer een beetje eten krijgt. De ene dag wel, de andere dag niet en de volgende dag weer niet. En dan weer eens wel een beetje en dan weer eens drie keer op een dag. Nou, dat is slecht voor de gezondheid. Nou, zo is het in het geestelijk leven ook. En daar komt dan bij dat er factoren van buitenaf zijn. Want, laat ik zo zeggen, Satan kan met de infecties van buitenaf je tot zonde proberen te brengen. En, nou, al die dingen die worden door de Heeren ook wel gezien. En die worden door de Heeren ook eigenlijk, wordt tegen gewaarschuwd met de woorden. Dat er een staan moet zijn naar een opwassen en naar een toenemen. Blijf niet, een van de profeten gebruikte uitdrukking, niet in de kindergeboorte blijven staan. Ja. En nou zijn wij, en dat heb ik zo pas eigenlijk bedoeld, het is misschien wel goed om er nog even wat op door te gaan. Nou zijn wij natuurlijk in sommige opzichten heel veel bezig in ons persoonlijk leven. Ik hoop tenminste dat bij u zo is. En in de prediking gebeurt dat eigenlijk ook heel veel. Dat er nogal eens wat aandacht gevestigd wordt en nadruk gelegd wordt op dat de mens toch wederom geboren moet worden. Daar is alle reden toe. Er zijn zoveel kerken waar dat niet meer gepreekt wordt. En waar het maar aangenomen wordt dat het vanzelfsprekend zo is. Omdat je in het verbond bent, noem maar op. Dus het is alleszins begrijpelijk dat er van ons uit de nadruk gelegd wordt op, mens zal toch wederom geboren moeten zijn. En dan komt vanzelf de vraag, en waaraan ken je dat nou? Hoe weet je dat nu? Nou, dat is ook duidelijk, dat zegt de schrift ook. De Heere beschrijft hoe een wedergeboren mens eruit ziet. De Dordtse leerregels doen dat, als er gezegd wordt dat de wil omgebogen wordt, dat de hartstochten gereinigd worden, en dat hij niet wil, nou met de daad wil, en het verstand wordt verlicht. Zo zijn er nog meer dingen te noemen, en het is goed om daar schriftuurlijk over te spreken, En dan zeggen wij, en als je er nou wat van kent, dan heb je je naam horen noemen. Nou, dat moet af en toe gebeuren, want je moet toch weten of je wat kent van dat genadeleven, of dat je niet iets kent. En als de schrift ons zegt in zijn woord, als de Heer ons zegt in zijn woord in de zaligsprekingen, zo ziet mijn volk eruit, het zijn reinen van hart, het zijn armen van geest, het zijn treurenden, het zijn die mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Nou, dan komt vanzelf de vraag, ben ik er dan ook zo een? Alleen, als je dat nou alleen maar doet, en als het daar nou begint en daar nou eindigt, dan doen we tekort aan het volle woord van God. Want dat is niet alles wat de Heer ons wil voorhouden en wil leren. En wij moeten toch ook verder kijken. Wij moeten niet alleen de vraag stellen, ben ik wedergeboren? En zijn de bewijzen ervan in mijn leven? Maar die alles beslissende, die allerbelangrijkste vraag, daar moeten mensen ook bij terechtkomen. He, om echt te mogen weten. Ja, nee, niet is de Heer nou begonnen in mijn leven. Natuurlijk is dat belangrijk. Maar ook, waar is nou mijn schuld gebleven? En wie is nou die borg- en zaligmaker van wie ik in het woord mag horen? He? Zoals die blind geborene, die het wonder gedaan kreeg aan zijn ogen, dat de Heere hem van blind ziende maakte. Maar daar eindigt het hoofdstuk niet mee. Die man die komt tot het getuigenis. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Dat is prachtig als een mens dat ook in geestelijk opzicht zeggen mag. Maar het hoofdstuk eindigt daar niet mee. De Heere Jezus zoekt hem opnieuw op. En de Heere Jezus vraagt, gelooft gij in de Zoon van God? En dan zegt die man die een weldaad van Christus ontvangen heeft, Heere, wie is hij? En dan openbaart Jezus zichzelf aan hem. Dat is het. En dat is niet zonder zin dat dat hoofdstuk daar eindigt. Dat dat ook nog van die man verteld wordt. Dat is eigenlijk de levensweg van een mensenkind die onder de genadige bearbeiding van Gods geest gekomen is. Van dood levend, van blind ziende worden. Dat mogen weten, dat de Heere dat wonder gedaan heeft. Maar nu ook, Heere, wie is hij? Dat ik hem kennen mag. Ja. Ja.
Het is toch goed dat eerst moet een mens zalig worden, dat hij daar druk mee is. Maar God moet ook verheerlijk worden.
Ja.
En dat de vrede tussen God en die stuk tot stand mag komen door God.
Ja, ja, ja. Dat is ook waar. U brengt twee dingen tegelijkertijd ter bespreking. Een mens bekommert zich om zijn zaligheid. Maar de andere kant is, het moet toch ook zo wezen dat we de eer des Heren op het oog gaan krijgen. En dat dat voor ons het grootste, het hoogste doel gaat worden. Ja, dat is zo. Weet u, het wonder is dat de Heere die twee allang aan elkaar verbonden heeft. Voor ons kan het wel eens een eind uit elkaar liggen. En dan kan een ziel er ook nog wel eens mee opgehouden worden. In die zin dat hij zegt, ja, nou gaat het me wel om mijn zaligheid. En nou kan ik er wel eens wakker van liggen ook, hoe ik met God verzoend kan worden. Maar het gaat me nog niet om de eer des Heer. En dat hij daardoor als het ware toch weer eens verlamd wordt. Dat hij zegt, nou zoek ik wel bij de Heer, nou smeek ik wel en nou lees ik wel het woord. Maar het gaat me eigenlijk alleen maar om mezelf. En dat is niet goed, maar ik weet niet hoe ik me dat leren moet en hoe ik zover moet komen, dat het me nou om de eer des Heren gaat. Nou, mijn antwoord zou zijn aan zo iemand, en dat is het wel eens geweest, maak je daar nou geen zorgen over. Want de Heere die zegt in zijn woord al te duidelijk dat wij om onze zaligheid ons zullen beijveren. Dat wij ons zullen haasten om onze levenswil. Dat hij zegt, bekeert u, waarom zoudt ge sterven? En hij bindt het de mens met allerlei argumenten op het hart, om dat te zoeken, wat de Heere bereid en gewillig is om te geven. En die eer des Heren dan, ja, het wonderlijke is, daar zorgt God nou juist in die weg voor.
Natuurlijk, maar als die vrede tot stand mag, ja, mag die zijn daar toch in vertrekken?
Precies.
Dan God verheerlijk wordt.
Ja. Maar wij hoeven dat niet voorop te stellen als een soort voorwaarde van dan is het pas goed. Want dwars door alles heen zorgt de Heere voor zijn eer. En dan ga je er achteraf licht over krijgen. En dan ga je dat ook nog als het hoogste in je leven zien. Dan is dat nog belangrijker dat God nou, want wat ik nou vanavond gezegd heb over die rechtvaardiging. Natuurlijk, je kunt dat benaderen, zo heb ik het gedaan, als de grootste of een van de grootste weldaden die een ziel kan ontvangen. Maar bezie het nou eens van wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Dit wonderlijke dat de rechter, die alle recht heeft om te verdoemen, dat hij nou, zonder dat de duivel er iets tegenin kan brengen, een zondaar in een weg van recht zalig maakt. En dat hij daar nou zijn zoon voor gegeven heeft aan Christus. Wel, dan eindigt het inderdaad. Maar daar zou je eigenlijk pas voor in de hemel moeten zijn. Dan eindigt het allemaal in hem. Gij zijt waardig om te ontvangen. En dan zie je dat inderdaad de Heere dat ook bewerkt in het leven van zijn kerk. Dan zullen ze in hem eindigen. Ja, 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 dat is ook zo, ja. En daar wordt hier op aarde in beginsel toch ook van harte mee ingestemd, ja. Ja, gij zijt waardig, ja. Ja, Wilma? Ja, er is natuurlijk een nauw verband tussen rechtvaardiging en heiliging. Alleen ik zou niet willen zeggen dat de heiliging pas als vrucht of als gevolg van de rechtvaardiging in het leven van mensenkinderen tot stand komt. Ik denk dat het verband tussen wedergeboorte en heiliging veel duidelijker is nog dan het verband tussen rechtvaardiging en heiliging. Want in feite is de wedergeboorte niet alleen het begin van het nieuwe leven, maar ook het begin van het vernieuwde leven, van het geheiligde leven. Als de geest in de wedergeboorte zijn intrek neemt in een zondaarshart, dan maakt hij daar niet alleen die mens levend, maar dan begint hij daar tegelijkertijd op te ruimen. Vandaar dat de wedergeboorte, en dat is dan iets wat wij altijd afgewezen hebben en af moeten wijzen. Want je weet, Kuiper leerde de sluimerende wedergeboorte. Een mens kan wedergeboren zijn en dat kan weken en maanden en jaren liggen zonder dat je er wat van merkt. En pas later komt dat openbaar. Dat had hij nodig natuurlijk om ja, de hele theorie van de doop op grond van de veronderstelde wedergeboorte te nemen. Niet waar? Dat kind dat was al wedergeboren, maar als die 50 is dan komt het openbaar om zo eens te zeggen. Dat klopt niet. Als de Heilige Geest gewerkt heeft, dat nieuwe leven, dan komt het ook uit. Dan wordt zo'n leven anders. Krijgt, als het hart veranderd wordt, uit het hart zijn de uitgangen des levens, dan gaat zo'n leven ook anders worden. Misschien dat een ander het nog niet eens zo ziet. Maar voor jezelf, ja, weet je toch, het is nou anders. Je leest de Bijbel nou anders, je bidt nou anders, je voelt de dingen anders aan, je gaat anders naar Gods huis. En wat is dat nou? Dat is dat de Heere begonnen is dat nieuwe leven ook tegelijkertijd tot openbaring te brengen. En dat kan niet anders dan, ja, zo'n leven wordt ook een leven waarin de vreze des Heeren is. En waarin de zonde gehaat wordt in beginsel. Waarin ook gestreden wordt tegen de zonde. Zondige neigingen die je ontdekt hebt, die zoek je te bestrijden. Je krijgt lust in het wandelen in Gods wegen. Dat wacht niet totdat je weet dat je een kind van God bent. Dat je dat met vrijmoedigheid kan zeggen. Dat is er van meet af. Ja. Nog meer vragen? Ja?
Is het gevaar niet groot, dominee, dat men de vier stukken op een rijtje gaat zetten? De rechtvaardigmaking, de eerste levensmaking, de rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking. Op een rijtje gaan zetten, om dat als een dogma te stellen, dan denk ik aan de uitspraak van wijle dominee R. Bakker, die gezegd heeft dat de mens moet stuk gaan aan de stukken. Bedoelde hij daar dat hij worden moet als een kind?
Ja, ik denk dat, ik ken de uitdrukking niet, ik weet ook niet dat dominee Bakker die gebruikt heeft, maar als die gebruikt zou zijn, die uitdrukking, dan zou ik me kunnen voorstellen dat hij daarmee waarschuwde tegen een al te theoretisch en dogmatisch praten over de stukken en dit is dit en dat is dat en zo moet je het kennen en dat moet je weten, terwijl je er in de praktijk, in de beoefening een heel eind bij vandaan bent. Hè? Want ja, je kan natuurlijk overal, laat ik het nou eens zo zeggen, een boom over opzetten. En heel rechtzinnig over redeneren. En allerlei godzalige schrijvers en hun uitdrukkingen aanhalen. Terwijl het allemaal buiten je eigen hart omgaat. Nou, dan moet je stuk gaan aan de stukken, laat ik het maar zo zeggen. Of je die dingen dan toch niet op een rijtje moet zetten. Ik denk het wel. God heeft ons ook geleerd om ordelijk te denken. En willen wij over de dingen spreken, willen we over de dingen denken, dan moeten we ze toch een bepaalde orde geven. God heeft ze ook een orde gegeven. Niet al te schematisch. Ik denk dat het beeld van, als het over de heilsorde gaat, de heilsweg, dan gebruik ik op categorisatie het liefst het beeld van de heilsketen. En roeping, wedergeboorte, bekering, geloof. Het zijn allemaal schakels in die keten. Maar het is niet zo, als je over een heilsweg praat, dan kun je zeggen, nou eerst heb je Renen, en dan krijg je Elst, en dan krijg je Amerongen, en dan krijg je Leersum, en dan krijg je Doorn, en dan krijg je Driebergen. En tussen al die plaatsen ligt een heel stuk, nou ja, bossen of weilanden en weet ik wat meer. Zo is niet. Zo is God niet bezig met de mens. Eerst dit en dan een hele tijd niks en dan weer dat en dan weer een tijd niks en dan weer dat. Maar God is bezig met de mens terwijl de schakels in elkaar grijpen. En als je waarlijk innerlijk geroepen wordt, dan zit daar de wedergeboorte onmiddellijk aan vast. En de wedergeboorte vloeit onmiddellijk over in het leven der bekering. En dat gaat alweer gepaard met het leven des geloofs. Zo moet je ze aan elkaar verbonden blijven zien. Maar je moet, omdat je nou helemaal niet alles tegelijk kan zeggen, er toch wel eens onderscheiden over spreken. En in dat opzicht zeg ik, nou, dan moeten wij het toch maar voorzichtig naast elkaar of achter elkaar laten staan. Maar met de wetenschap dat we er geen scheiding mogen maken. En dan, ja, als je dat doet, dan ben je natuurlijk op een verkeerde manier bezig. Nel nog?
Ja, wil ik wel opgemerkt dat God uitzondert een weg van recht gaat. En
ja.
Ja, als ik dan Psalm 143 lees, dan zegt de liefde opgeschreven: mensen van gaan niet in de verricht, maar die zijn van die zal kunnen bestaan.
Ja.
Kun je dan zeggen dat er eigenlijk toch twee kanten aan de hele materie zitten: een kant van God en de beleving van de mens?
Ja, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn, Psalm 143 vers 2. Iemand die geen zicht op zijn zaligmaker, op de borg heeft, die kan niet anders zeggen dan, Heere, treed niet in het gericht, want ik moet omkomen. Die kant is er altijd. Je kunt als mens in je zondig bestaan nooit voor God verschijnen en staande blijven in dat gericht. Je kunt ook zeggen, en dat heb ik zo pas aangehaald, dan krijgt dit gebed een vervolg. Ik heb verwezen naar Hiskia. Die vraagt eigenlijk hetzelfde. Ga niet in het gericht met u. Heer, mag ik alsjeblieft nog leven? Want als ik sterven moet, dan kom ik in dat gericht. Maar hij bidt gelijk, wees gij mijn borg. Je zou kunnen zeggen met Psalm 143, het tweede vers, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft, die zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar geef mij uw zoon te kennen. En dan kun je zien dat dit een oudtestamentische psalm is, waarin dat volle evangelie nog niet zo doorgebroken is als dat het in het Nieuwe Testament doorgebroken is. Dus ja, die kant zit er ook aan. Als je niet weet waar je schuld gebleven is en dat de Heer Jezus je schuld heeft overgenomen, nou vraag dan maar, Heere, spaar me nog, want anders moet ik in het gericht komen. Maar laat het daar niet bij blijven, want zo kom je er niet uit. Als de Heer alleen maar vraagt, Heere, spaar me en laat me niet sterven en laat me niet in het gericht komen. En als dat morgen nog zo is en overmorgen en volgend jaar nog zo, ja dan, en toch komt de dag van de dood. Nou, dat moet ons dus uitdrijven naar die enige door wie we het in het gericht wel kunnen uithouden. Ja. Die zelf in het gericht geweest is. Goed, dan gaan we nu eindigen. Ik hoop volgende keer, de eerste woensdag van februari, weer verder te gaan met Habakuk 2... We moeten natuurlijk gewoon doorgaan met het programma waar we mee bezig waren. Maar als er nog eens een keer een aanleiding is om aan de hand van een bepaalde tekst een bepaald onderwerp uit de leer der kerk te behandelen, dan zullen we dat doen. Maar ik zie dat bij hoofdstuk 2 nou niet direct meer. We gaan nu eindigen. Ik zou voor willen stellen dat we samen zingen.
77, het vierde en het achtste vers. Ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. En heilig zijn, o God, uw wegen.